Goedemorgen. Heel fijn om hier in Den Helder te mogen zijn. Toch een stukje thuiskomen voor mij. En heel fijn om u weer te mogen begroeten vanmorgen. Ik zal eerst maar even met een mededeling beginnen. Naar overleg met mijn vrouw en ook veel gebed hebben we besloten om per juli te stoppen als voorgangers in de gemeente waar ik nu zit. En we gaan verhuizen naar Brussel. En we zullen zien hoe God ons daar verder gaat gebruiken en leiden. Ik ga niet direct een gemeente aannemen. Ik zal voorlopig alleen les geven op scholen. Maar zonder twijfel zal God me daar ook verder gaan gebruiken. En ik ben benieuwd om te gaan zien hoe dat is. En we zien er ook wel naar uit. De gemeente kan ik gelukkig goed achterlaten. We hebben een goed bestuur net geformeerd. En ook daar zal Gods werk verder voortgang vinden. Maar het gaat natuurlijk niet om mijn situatie, het gaat om God. En we willen zo nagaan denken over het onderwerp discipel van Jezus worden. Weet waaraan je begint. Dat is het onderwerp van vandaag. En de schriftlezing is Lucas 14, van 25 tot 33. Maar voor we gaan lezen, wil ik gaan bidden. Heer, dank u dat we zo ook deze ochtend, deze Palmzondag, als gemeente zo bij elkaar mogen komen. En dat we ook mogen stilstaan, heren, bij wie u bent. En vooral bij wie u wilt zijn in ons leven. Heer, ik vraag u om onze harten te openen. Wil mijn woorden zegenen, heren. Wil toch door me heen spreken en mijn woorden maar vergeten laten worden. Dat uw woord mag blijven hangen. Ook zo onze harten openen, heren, om te ontvangen wat u vanmorgen wilt geven. Ik dank u, heren, dat er deze middag ook 7 mensen gedoopt worden. Een rijke zegen, heren. En wil ook deze doopelingen heel rijk zegenen, ook in hun beslissing. Amen. Zoals ik al zei, het is Palmzondag. De zondag dat Jezus Christus op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Dat is niet het gedeelte waar ik over ga preken, maar het heeft er wel mee te maken. Want op die zondag stonden de mensen te juichen. En als je dan die geschiedenis leest, dan vraag je af, van waar waren de juichende mensen van Palmzondag een paar dagen later op Goede Vrijdag? Waren ze zich verstopt? Hielden ze hun mond toen de menigte riep, kruisig hem? Of nog erger? Waren zij onder de mensen die riepen, kruisig hem? Nou, dat is ook een beetje iets wat naar voren komt in de preek. We gaan lezen Lucas 14, van 25 tot 33. Lukt de PowerPoint niet? Ik lees vanuit het herziende Statenvertaling. De gemeente waar ik voorganger ben, is op een gegeven moment daarop overgestapt. Het zal misschien een klein beetje verschillen als u nog uit de NBG leest of uit de nieuwe vertaling. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, doet het nog niet. Och wat, ik had deze erin moeten steken. Vandaar. Technische. Ja. Bedankt. Ja. Het is niet de techniek, het was mijn fout. Gewoon in de laptop steken. Juist, daar zit hem. Oké. Ja, een vele menigte trokken met hem mee en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, een vrouw en kinderen, een broer en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij de fundamenten gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die hem zien, hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man is begonnen te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij macht is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Tot zover en gezegend wie Gods woord horen en het in hun hart bewaren. Voor ik de boodschap doorgeef, willen we nog zingen uit opwekking 429. God wijst mij een weg. De Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem en er loopt een grote groep mensen achter hem aan. Ik zou zeggen, dat is fantastisch. Dat is een fantastisch beeld van discipel zijn van Jezus. Achter Jezus aanlopen. En wat zal Jezus er blij mee zijn geweest? Maar plotseling stopt Jezus. Misschien dat in een groep zelfs mensen tegen elkaar zijn aangelopen, omdat Jezus plotseling stopt en zich omdraait en de mensen begint toe te spreken. En wat zal dat een koude douche zijn geweest? Dit is vlak voor de intocht in Jeruzalem. En er was waarschijnlijk een halleluja stemming in het groepje volgelingen die nu achter Jezus aanliepen. Jezus zou koning worden. Jezus zou de Romeinen gaan verjagen. De sfeer was waarschijnlijk geweldig goed in deze groep. Maar Jezus stopt en begint dan deze woorden te spreken. Weet u, discipelschijn van Jezus is niet hetzelfde als meelopen met een triomftocht. Dat dachten de mensen, ook de mensen die stonden te juichen op Palmzondag, toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenkwam. Wat waren ze enthousiast. Maar ze waren geen discipelen. En ik denk dat we vaak de nadruk leggen op bekering. En bekering is heel belangrijk. Maar weet u, in de Bijbel wordt er eigenlijk nog meer nadruk gelegd op discipelschap. Op het daadwerkelijk ook gaan volgen van Jezus Christus. En als er in de Bijbel zo'n nadruk op wordt gelegd, dan moeten wij dat ook doen. Maar het is eigenlijk wel een rare boodschap als je erover nadenkt. Stel je voor dat je gaat evangeliseren en je vertelt mensen over het evangelie en je vertelt ze vervolgens van weet waar je aan begint. Want dat is eigenlijk de boodschap die Jezus hier geeft aan het groepje mensen dat achter hem aanloopt. Weet waar je aan begint. Zoals een bouwmeester eerst moet rekenen of hij het gebouw al kan voltooien. Zo moet je eigenlijk weten waar je aan begint als je Jezus Christus als heiland en Heer van je leven aanneemt. Ik denk dat we vaak de vergissing maken om te denken dat genade niets kost. Genade is iets wat we niet kunnen, we kunnen er niet voor betalen. Maar om te zeggen dat het helemaal niets kost is ook niet helemaal waar. Je zou het kunnen vergelijken met een mooie klerenwinkel. En er zijn zo arme mensen die geen geld hebben om de kleren te kopen. En de eigenaar besluit van jullie mogen komen, oude kleren uitdoen, jullie wassen en jullie krijgen volledig nieuwe kleren. Maar jullie zullen wel jullie oude kleding moeten opgeven. En dat is het aannemen van Jezus Christus. Dat ook discipel worden. Het is genade, je kunt er niet voor betalen, absoluut niet. Maar het is ook niet helemaal zo dat je het niet kost, want je zult wel eigenlijk het stuur van je leven los moeten gaan laten. Je zult wel bereid moeten zijn om Jezus Christus de Heer van je leven te laten zijn. En weet u, als je weet wat dat betekent, dan ben je bereid om dat stuur los te laten, want het is het beste wat je kan overkomen. Het is het mooiste dat je kan overkomen. Ik wil eerst nader met u kijken naar wat een discipel eigenlijk was. Ik heb een stukje uit een andere overdenking gehaald. Daar werd verteld over Joodse kinderen, Joodse jongetjes. Die gingen zo rond in het zesde jaar naar school. En dan kregen ze les van een rabbi. En volgens dit verhaaltje begint dat met honing. De rabbi, de leraar, geeft hen honing. En hij laat hem proeven van de honing en dan zegt hij, wel, vergeet nooit, Gods woorden zijn als honing, het kostbaarste en meest aangename dat bestaat. En tot een tiende levensjaar gingen kinderen dan naar school, Joodse jongetjes, en leerden ze de Torah, de eerste vijf boeken. Vervolgens ging dan een deel een vak leren, een ander deel ging verder met de rest van het Oude Testament. En zo rond hun 13e, 14e levensjaar mochten de beste leerlingen op zoek gaan naar een rabbi om te volgen. En dan moesten ze dan vragen aan zo'n rabbi. De meesten werden afgewezen. Want zo'n rabbi ging dan zo'n leerling ondervragen. Maar als zo'n leerling dan aangenomen werd, ja, dan verliet hij eigenlijk zijn eigen huis. Hij ging als het ware bij de rabbi wonen. Hij ging overal waar de rabbi zou gaan. Hij liep achter hem aan. Het was zelfs zo dat als zo'n jongen aangenomen werd, dan zou de vader van die jongen stof van de grond oppakken, het over de jongen heen gooien en zeggen: mogen het stof van je rabbi jou zo bedekken. En het idee was dat hij de hele tijd achter zijn rabbi aan zou lopen, over de stoffige wegen. En dat het stof van de rabbi op hem zou neerdalen. Dat hij als het ware volledig bedekt zou worden door de ideeën van de rabbi. Ik ben zelf leerkracht. Ik moet niet aan denken dat mijn leerlingen mee naar huis zouden gaan. Bij mij zouden gaan slapen en mee eten. Dat lijkt me geen goed idee. Maar wanneer je hierover nadenkt, dan ga je realiseren dat discipelschap geen kleine zaak is. En wanneer er in de Bijbel wordt gesproken over discipelschap, dan moeten we ons ook bewust zijn dat dat heel veel inhoudt. Een discipel werd een deel van het leven van zijn rabbi. En de rabbi werd een deel van het leven van de discipel. Er ontstond door de constante nabijheid een relatie tussen de twee. En dat is exact waar discipelschap in de Bijbel ook om draait. De bedoeling was dat een discipel zou worden zoals een rabbi. We lezen er ook over in Matteüs 10 vers 25. Daar zegt de Heer Jezus: het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En de slaaf zoals zijn heer. Dat was het doel van een discipel. Weet je kunt de twee, bekering en discipelschap, niet los van elkaar maken. Je kunt niet zeggen: ik wil wel Jezus aannemen als mijn verlosser, maar ik wil geen discipel zijn. De twee zitten onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We kunnen ze niet losmaken van elkaar. Het is wel nodig, voor je een discipel kunt worden, dat je tot bekering komt. Dat je Jezus Christus leert kennen als je persoonlijke heiland en verlosser. Daar begint je discipelschap. En vanuit die discipelschap ga je pas echt ervaren wat het betekent om Jezus als heiland te hebben. Eigenlijk heb je nog niets als je alleen maar zegt van: ik neem Jezus aan als heiland, als verlosser. Want je ervaart nog niets. Het is door discipelschap dat het pas echt gaat leven. Wedergeboorte kost je niets. Het is volledig Gods werk. En het is iets waar je, net als bij een natuurlijke geboorte, geen enkele invloed op hebt. Niemand hier heeft gekozen om geboren te worden. Je wordt geboren. Dat is simpel. En je groeit op, maar op dat opgroeien heb je vaak wel een stukje invloed. Door wat je eet, door de keuzes die je maakt. En zo is het ook met de discipelschap. Het is nog steeds volledig Gods werk. Maar het is wel iets waar we zelf ook een stukje invloed op hebben. Hoe is het met u? Bent u discipel? Weet u, ik denk in de westerse maatschappij dat we heel veel nadruk leggen op kennis. De gemiddelde christen in het Westen weet vrij veel, zeker een evangelische christen. Maar waar het vaak misgaat is gewoon toepassen. En weet u, discipelschap is weten en toepassen. U kunt mij vragen hoe een automotor werkt, ik kan u daar wel iets van vertellen. Je hebt een cilinder, dan heb je een zuiger, die zit erin. En dan ontbrandt zo, dan spuiten ze zo die brandstof erin. En dan is er een boucier, die geeft een vonk en dan ontplooft dat. En dan gaat die zuiger naar beneden. Ik kan je precies vertellen hoe het allemaal werkt, maar u moet mij niet vragen om uw auto te maken. Het is kennis, maar ik doe er voor de rest niets mee. Ik kan er ook niets mee doen. Maar zo mag het met bijbelkennis niet zijn. U kunt hele bijbelstudies doen over de wederkomst van Christus. En worden we opgenomen voor de grote verdrukking, in de grote verdrukking of na de grote verdrukking. Allemaal heel interessant. Maar dat is niet discipelschap. Ik denk zelfs wel eens dat het goed zou zijn om misschien wat minder uit de Bijbel te lezen. Maar echt te gaan toepassen wat we gelezen hebben. En wat houdt dat nou concreet in? Begrijp me goed, ik wil hier niet een zware last op leggen. Maar wel heel eenvoudig God wil gaan zoeken in ons leven. Dat is discipelschap. En dat begint heel eenvoudig, heel dicht bij huis. Beginnen met gebed en God vragen van hoe kan ik een betere echtgenoot zijn voor mijn man of vrouw? Hoe kan ik een betere moeder of vader zijn voor mijn kinderen? Een beter kind zijn voor mijn ouders? Daar begint discipelschap. Gewoon in dat soort simpele dingen heel serieus gaan bidden en zoeken naar Gods wil. Dat is discipelschap. Heel eenvoudig. En daar moet je beginnen. Ga niet meteen denken van, oh, als discipelschap moet ik rondgaan om evangelie te brengen en moet ik naar Timbuktu of weet ik veel wat. Begin gewoon heel dicht bij huis. Ga daar in Gods leiding zoeken. En God gaat dan je aan de hand nemen en je stapje voor stapje verder leiden in dat discipelschap. En nogmaals, besef wel dat discipelschap een deel is van het christen zijn. Je kunt niet christen zijn door alleen maar te zeggen van ik heb Jezus als verlosser aangenomen. Punt. Nee. Discipelschap is een volledig deel van het christen zijn. We lezen eigenlijk dat ook in het zendingsbevel in Matteüs. En daar staat in de MBG: ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Naar sommige evangelisatiemethodes kijk, dan denk ik wel eens, het is alleen maar geconcentreerd om de mensen zo ver te krijgen dat ze zeggen van, ik wil Jezus als mijn verlosser hebben. En dat is gevaarlijk. Want dat is alleen maar een uitspraak. Nee, mensen moeten komen tot het punt dat ze discipel worden. Dat ze discipel worden en dat ze echt een relatie gaan ontwikkelen met God. Bekering is daarvoor absoluut noodzakelijk. Je kunt geen relatie met God hebben zonder bekering. Maar bekering alleen is ook niets. Er moet discipelschap bij zijn. Er moet groei zijn. Er moet iets mee gebeuren. Het is ook geen doel op zichzelf om te worden bevrijd van onze zonde. Het uiteindelijke doel is om een relatie met God te hebben. Een relatie door Jezus Christus. Corrie ten Boom schreef in een van haar boeken: de kerken hebben geen gebrek aan grote geleerden en grote geesten. Maar ze missen mannen en vrouwen die kanalen voor Gods kracht kunnen en willen zijn. En dat heeft alles met discipelschap te maken. We weten vaak wel veel, maar we doen er soms, of eigenlijk heel vaak, heel weinig mee. Laten we gaan echt proberen om misschien wat minder te lezen, maar wat meer ook echt stil te staan bij wat we gelezen hebben en te kijken van, Heer, hoe mag ik dit toepassen in mijn leven? Wat mag ik hiermee doen? Hoe kan dit mijn leven weer een klein beetje veranderen naar het beeld van uw Zoon? En zoals ik al zei, het uiteindelijke doel voor een discipel is te worden zoals zijn meester. En heel veel dingen mogen ons afvragen Ja, wat wil Jezus dat ik in deze situatie doe? Wat zou Jezus doen? Het is een bekende uitspraak. Een bekende. Hè. Het is, daar zit veel in. Een goede vraag om onszelf te stellen. Maar met de beperking dat we natuurlijk niet zelf Jezus zijn, maar toch. Het is een goede vraag om onszelf te stellen. Omdat als discipel ons uiteindelijke doel is om te worden zoals Jezus. Niet dat we ooit God zullen worden. Maar we mogen wel die liefde in ons hart krijgen. Die ook Jezus Christus had. Voor de mensen om hem heen. Laten we eens wat beter kijken naar vers 26. Als iemand tot mij komt. En niet haat zijn eigen vader en moeder. En vrouw en kinderen en broers en zusters. Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn discipel niet zijn. Ik denk dat dit als een schok moet zijn aangekomen bij de mensen die achter Jezus aanliepen. Slotverrekening staat er in de wet, de 10 geboden, eert uw vader en uw moeder. En hier zegt Jezus, indien u uw vader en moeder niet haat. Dat zijn woorden die hen aan het denken moesten zetten. Allereerst is het belangrijk dat we ons hier realiseren dat Jezus hier niet aanzet tot haat. Nee, het gaat hier om het contrast. Zo groot als het verschil is tussen liefde en haat, zo groot moet het verschil zijn tussen de positie die Jezus in uw leven inneemt en anderen. Zelfs de meest geliefde en meest belangrijke persoon in uw leven, ja zelfs uzelf. Zo groot moet dat verschil zijn. Het verschil tussen liefde en haat. Zo groot moet het verschil zijn tussen de plek die Jezus in ons hart inneemt. En al het andere. Hij moet de absolute, ongetwijfeld, volledige nummer 1 zijn. In u en mijn leven. Daarom zei ik ook al. Als we doen alsof genade ons niets kost. Dan geven we toch een verkeerd signaal af. Het kost ons wel iets. Het kost ons onszelf. Wij moeten van de troon afstappen. En Jezus de baas laten zijn in ons leven. Ik heb net al het voorbeeld gebruikt van die kledingzaak. Als je arm bent en je beseft je hoe smerig en vuil je kleren zijn. En je ziet hoe mooi de kleren daar zijn. Weet je, dan zul je het niet als een kostprijs ervaren om die oude kleding af te doen en weg te doen. Maar als jij naar die nieuwe kleding kijkt en zegt van ja, het is niet helemaal mijn stijl. Het is wel mooi en nieuw, maar het is niet helemaal, het past niet helemaal bij mij. En als je dan niet bereid bent om je oude kleding op te geven, dan ben je als iemand die zegt van ik wil Jezus wel eigenlijk als verlosser hebben, nieuwe erbij, maar ik wil mijn oude eigen leven niet opgeven, ik wil zelf de baas blijven. Maar weet u, het is een optie die niet wordt geboden in de Bijbel. Of je neemt Jezus als verlosser aan en ook als Heer van je leven. En je wordt een discipel. Of je hebt geen deel in Jezus. Discipelschap is een onlosmakelijk deel van het volgen van Jezus Christus. En er is ook een heel belangrijk thema in Jezus zijn prediking. In Johannes 6, vers 35, zegt Jezus tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in uzelf. En de discipelen die hem volgen zijn geschokt, omdat het hen doet realiseren dat ze volledig één moeten gaan worden met Jezus Christus. Dat ze als het ware hun eigen zijn moeten opgeven. Ze moeten iets loslaten. En de woorden, de reactie is dan ook, dit woord is hard, wie kan dit aannemen? Hoe kun je dit accepteren? Dat is eigenlijk wat er staat. En even later lezen we dan in vers 66. Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus was niet op zoek naar zoveel mogelijk mensen op te trommelen. Zoveel mogelijk mensen te hebben die achter hem aan zouden wandelen. Jezus was op zoek naar mensen die echt discipel wilden zijn. En dat is vandaag nog waar. Jezus wil geen volle kerken. Hij heeft liever een kleine kerk met mensen die werkelijk discipel willen zijn. Dan grote massale bijeenkomsten waar allerlei mensen zitten. Die misschien een beetje nieuwsgierig zijn, maar eigenlijk niet hun hart echt aan Jezus willen geven. Jezus is op dat moment ontzaglijk teleurgesteld. We merken er ook in het vervolg van het stukje, dat Jezus tegen de 12 zegt, zullen jullie ook maar niet weggaan. En het klinkt daar de enorme teleurstelling door, die Jezus op dat moment ervaart. Dat wanneer het er echt op aankomt, er eigenlijk niets overblijft van die grote groep volgelingen die Jezus had. En we zien natuurlijk hetzelfde op Palmzondag. Wat een grote menigte. Wat een macht. En de fariseers en de schriftgeleerden zullen gedacht hebben van, oeh, wat is die Jezus machtig. Moet eens kijken wat een aanhang hij heeft, wat een populariteit hij heeft. Toen het er werkelijk op aankwam, verdween het als sneeuw voor de zon. En op Goede Vrijdag, en dat is 5 dagen later. De 5 dagen is later. Roept de menigte, kruisigt hem. Dus als je erover nadenkt, ongelooflijk. En dat in zo'n korte tijd, je van zo'n grote populariteit, zo ja, naar een situatie kan gaan waarin de menigte roept, kruisig hem. Ongelooflijk. Het is fijn om dan in Gods woord te lezen dat Petrus zegt, Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En dat is zo cruciaal. Het is zo cruciaal dat we oog hebben voor het verschil van ons zondige leven en het leven wat Jezus Christus ons biedt. Weet je, hoe beter we dat zien, hoe beter we het contrast zien, hoe minder moeilijk het zal zijn om een discipel te worden. Nogmaals, dat voorbeeld van die klerenwinkel. Als je denkt van, ach, mijn kleren zijn toch niet zo vuil en toch niet zo oud en ik vind ze toch wel, ze zitten lekker. Dan zul je veel meer moeite hebben om je oude kleding los te laten. Maar als je ziet van, jongens, die nieuwe kleding is zo schitterend in deze winkel en mijn oude kleding is zo vuil en vies en smerig. Weet u? Als je dat ziet, als je ziet wat leven van discipelschap werkelijk inhoudt, wat voor leven Jezus Christus u biedt, dan zult u ook bereid zijn om uw oude leven los te laten en hem werkelijk de baas te laten zijn in uw leven. Het zijn confronterende woorden, wie zijn vader of moeder niet haat. En weet u, wanneer we een discipel worden van Jezus Christus, dan zullen we betere kinderen worden voor onze ouders. Betere ouders voor onze kinderen. En betere echtgenotes, betere collega's, betere buren. Want dat is waar het begint. Heel dicht bij huis. Dat is discipelschap. Gewoon zoeken naar Gods wil voor jouw persoonlijke leven. Gewoon je afvragen van God, wat wilt u dat ik in deze situatie zal doen? Kleine stapjes. Misschien heeft God grote plannen met u. Misschien op het oog niet zulke grote plannen, maar God heeft een plan met u. Hij wil ook dat u een discipel bent. Hij wil ook uw leven veranderen. Hij wil ook u maken naar het beeld van zijn zoon. Maar daarvoor zal hij wel op de troon van uw leven moeten zitten. Daarvoor zult u wel discipel moeten worden, tijd moeten besteden om een relatie met Jezus Christus te bouwen. Zoals ik al zei, we moeten ervan doordrongen zijn. U hebt woorden van eeuwig leven. We moeten doordrongen zijn van de waarde van wat Jezus Christus ons aanbiedt. Een voorbeeld van iemand die alles verloor vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Ik heb het stukje uit Open Doors gehaald. Zeker Mozes uit Soedan. Hij was moslim. Hij was geïnteresseerd geraakt in christendom. Ging steeds vaker bij de kerk langs. Eerst alleen maar om wat te discussiëren. Maar het bleef hem trekken. Hij bleef gaan. Op een gegeven moment kwam hij dan tot geloof. Zijn vrouw ging wel met hem mee, maar wilde niet echt christen worden. Op een gegeven moment heeft ze het aan haar moeder verteld. En die was woedend. En heeft toen de broers van zijn vrouw, hebben uiteindelijk zijn huis platgebrand. En hij heeft moeten vluchten. Zijn vrouw is hem verlaten. En toch houdt hij vast aan zijn geloof. Het kan ernstige consequenties hebben. Het kan grote consequenties hebben. Maar als we doorhebben dat Jezus Christus woorden van eeuwig leven heeft, dan weten we dat het het grootste offer waard is. Dan weten we, ja, dan zien we de juiste verhoudingen. Een discipel moet zichzelf verloochenen. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. We komen dat beeld ook tegen bij Jezus zijn kruisigingen. Bij Jezus, de kruisiging van Jezus. Dan een veroordeelde moest zelf het kruis dragen naar de plek waar hij zou te worden terechtgesteld. En de Joden waren zeer bekend met dit beeld. De Romeinen hebben in hun periode heel veel mensen gekruisigd. En dat gebeurde langs doorgaande wegen om iedereen te intimideren. Om iedereen bang te maken, zodat niemand nog zou durven op te staan tegen het gezag van de Romeinen. Dus de Joden waren zeer bekend met kruisiging. Men wist wat Jezus daar zei. Maar laten we eens over nadenken. Wat zegt Jezus hier? Wie zijn kruis niet opneemt, die heeft geen deel aan mij. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Wat gebeurde er met iemand die zijn kruis opnam? Dat is iemand die gekruisigd werd. Iemand die gekruisigd werd, moest het kruis opnemen, naar de plek brengen van executie. En daar werd hij dan gekruisigd. Eigenlijk wat Jezus hier zegt, van, je moet als het ware doodgaan. Je moet bereid zijn om je eigen ik, je eigen wil, te laten kruisigen. En mij de baas laten zijn in je leven. En dat is niet mis wat daar staat. Bent u een discipel? Ik hoop het. Want ondanks die zware woorden die Jezus hier spreekt, is discipelschap van Jezus Christus het mooiste en het beste wat u kan overkomen en mij. Want in dat discipelschap worden we veranderd naar het beeld van Jezus Christus. Gaan we een liefde voor medemensen krijgen die we nergens anders zullen vinden. Laten we zoeken naar het discipelschap. Ik had nog een stukje meer, maar ik zie dat ik al behoorlijk lang heb gepreekt. Dus ik zal het hierbij ook laten. We willen, ik ga eerst in gebed dit afsluiten. En daarna gaan we nog wat liederen zingen. Heren, dank u voor wie u bent. Dank u, heren, voor uw liefde en uw trouw. Ja, heren, ook voor deze waarschuwing. Geef ons ook een wil en een verlangen om werkelijk discipelen te zijn van u, heren. Laat ook tot ons doordringen, heren, hoe belangrijk het is om zo'n relatie met u te hebben. En om u de leiding te geven in ons leven, heren. Ja, heren, het is soms moeilijk om uw woord te verstaan. Maar Heer, als we werkelijk serieus blijven zoeken, ja, dan gaan we ook uw leiding in ons leven ervaren. U wil zo met ons gaan, stap voor stap, ons aan de hand nemen, Heer. En ons, ja, ware discipelen van u maken. Een groter en mooier getuigenis voor de wereld kunnen we niet hebben. Dan dat wij werkelijk als discipelen van u gaan leven. Zo, ons alles zegenen, Heer. En ook alles, ja, laten medewerken, Heer, om ons betere discipelen van u te maken. Amen. We willen met elkaar zingen, opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. En in het voorspel zal de collecte worden opgehaald. laatste lied wat we willen gaan zingen is Johan de Heer 300, geen iets van God maak in dit uur. Ik stel voor indien mogelijk dat we dat staande zingen. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.